Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu aan het begin van deze biddag uit Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat dan volgt, het vierde vers van de 32e psalm. luisteren wij nu met eerbied en aandacht naar het woord des Heren. Het zal in deze middagmiddag u gelezen worden uit Genesis 26. En daarvan de versen 6 tot en met 25. De schriftlezing is vanmiddag uit Genesis 26, de versen 6 tot en met 25.
Alzo woonde Isaac te Gerar. En als de mannen van die plaats hem vraagden van zijn huisvrouw, zeide hij: zij is mijn zuster. Want hij vreesde te zeggen: mijn huisvrouw. Opdat mij misschien, zeide hij, de mannen van deze plaats niet doden om Rebekka, want zij was schoon van aangezicht. En het geschiedde als hij een lange tijd daar geweest was, dat Abimelech, de koning der Filistijnen, ten venster uitkeek. En hij zag dat, zie, Isaac was jokkende met Rebekka, zijn huisvrouw. Toen riep Abimelech Isaac en zeide: voorwaar, zie, zij is uw huisvrouw. Hoe hebt gij dan gezegd, zij is mijn zuster? En Isaac zeide tot hem: want ik zeide dat ik niet misschien om harent wil sterven. En Abimelech zeide: wat is dit dat gij ons gedaan hebt? Lichtelijk had een van dit volk bij uw huisvrouw gelegen, zodat gij een schuld over ons zou gebracht hebben. En Abimelech gebood het ganse volk, zeggende: zo wie deze man of zijn huisvrouw aanroert, zal voorzeker gedood worden. En Isaac zaaide in dat land, en hij vond in datzelfde jaar 100 maten, want de Heere zegende hem. En die man werd groot, ja, hij werd doorgaans groter, totdat hij zeer groot geworden was. En hij had bezitting van schapen en bezitting van runderen, en groot gezinde, zodat hem de Filistijnen benijden. En al de putten die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, die stopten de Filistijnen en vulden ze met aarde. Ook zeide Abimelech tot Isaac: trek van ons, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Toen toog Isaac vandaar en hij legerde zich in het dal van Gerar en woonde al daar. Als nu Isaac wedergekeerd was, groef hij die waterputten op die zij ten tijde van Abraham zijn vader gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood toegestopt hadden. En hij noemde hun namen naar de namen waarmede zijn vader die genoemd had. De knechten van Isaac dan groeven in dat dal, en zij vonden al daar een put van levend water. En de herders van Gerar twisten met Isaacs herders, zeggende: dit water hoort ons toe. Daarom noemde hij de naam van die put Esek, omdat zij met hen gekeven hadden. Toen groeven zij een andere put, en daar twisten zij ook over. Daarom noemde hij zijn naam Sitna. En hij brak op vandaar en groef een andere put. En zij twisten over die niet. Daarom noemde hij zijn naam Reobot. En zeide: want nu heeft ons de Heere ruimte gemaakt. En wij zijn gewassen in dit land. Daarna toog hij vandaar op naar Berseba. En de Heere verscheen hem in die nacht en zeide: ik ben de God van Abraham, uw vader. Vrees niet, want ik ben met u. En ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen om Abrahams, mijn knechts wil. Toen bouwde hij aldaar een altaar en riep de naam van de Heere aan. En hij sloeg aldaar zijn tent op. En Isaacs knechten groeven daar een put. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, verootmoedigen wij ons eerst nu in een gemeenschappelijk gebed. Heere God des hemels en der aarde, U brengt ons met onze kinderen in een dag van afzondering in uw bedehuis. Een ogenblik uit al het rumoer van deze aarde. Zou het werkelijk eens mogen zijn? Welzalig die gij hebt verkoren, die ge uit alt aards gedruis doet naderen, om uw heilstem te horen. We zijn samen als land en volk, maar ook als kerk en staat, zo ver van het spoor van uw geboden afgedwaald. Vele miljoenen in ons vaderland zouden niet eens meer weten wat een biddag is. En wij onderscheiden van zovelen, het is waar, met ons gedoopte voorhoofd, we zijn in de kerk. Maar o God, u weet of wij het wel weten. En dan niet met ons verstand, want dan zal tot het kleinste kind het misschien vanmiddag wel zeggen, ja, dat is om te bidden voor het gewas op het veld, of de aardappels mogen groeien in de grond, en of de groenten op het veld van u ontvangen mogen worden, de appels aan de bomen, dan weten we het samen wel dat we vragen om een zegen over het leven op school, in onze arbeid en in ons gezin. Maar Heere, u weet of het ook in ons hart waar is. Kroep Heere in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. En of er een ziel is, o God, door uw lieve geest bearbeid, die het verstaat, doch op u zie me schreiende oog. Op u verlaat ik mij in het verdriet. Verlaat ontbloot mijn ziel toch niet, o Heer, o eeuwig al vermogen. Daar zijn wat dagen, we lezen er ook van in de schrift, waarover u, als het over al dat bidden en dat offeren ging, zeggen moest, doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. En daarom smeken wij u om waarheid in het binnenste. Aan de middagdienst, aan de middag van deze dag, de eerste middagdienst voor deze gemeente. Zoudt u, Heere, als we nog zoveel in eigen oog hebben, zijn, kunnen, als we eigenlijk alleen maar een beetje van uw kracht bij al onze krachten en vermogens begeren, als we vanmiddag gekomen zijn, uiteindelijk al als zelfbedoelende mensen ons eens in de lach te willen brengen. In de onwaardigheid, in de kleinheid, in de rechteloosheid, in de onwaarde. Heere, verleen ons nog eens een biddag. Verleen ons eens een plaats, nederig en klein aan uw voeten. We zingen het zo makkelijk met onze kinderen. Opent uw mond. Maar Heere, we ontbreken zo weinig. Van een van de gemeenten hebt u geklaagd. Gij zijt rijk en verrijkt. En ge hebt geen dienstgebrek. En ge weet niet dat ge zijt ellendig en arm en blind en jammerlijk en naakt. Rijken zendt u ledig weg, hongerigen vervult u. En daarom, Heere, we smeken maar als eerste op deze biddag. Voor onze ziel omarmmakende genade. En voor de tijd om eens recht arm, klein, nederig en afhankelijk gemaakt te worden. Zou u daar vanmiddag prediking voor willen gebruiken. Mag er onderwijs zijn. Zeker voor de praktijk van alle dag. Dat vraagt u ook in een uur als deze. Maar ook voor onze onsterfelijke ziel. Op reis naar de eeuwigheid. Mogen we op een dag als deze u bijzonder vragen. Voor het gewas op het veld. We zijn zo bevoorrecht boven zoveel landen dat we het vaak niet eens voelen. Dat als u de regen inhoudt, dat dan het gewas sterven zal. En als u de zon ons niet geeft, dat alles dan in de grond zou verrotten door het water. O, wat is nodig, Heere, met al onze macht en kracht en wijsheid, hulpmiddelen. Wat is toch nodig dat u zorgt voor de regen des hemels en voor de zonneschijn en dat in zijn juiste afwisseling. We bidden u erop. Of we krachten mogen krijgen, onze lieve kinderen en jongeren, om op school hun werk getrouw te mogen en te kunnen doen. En of we in onze gezinnen zouden mogen leren, zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gedraafd. En geslaafd en dan kunnen we misschien een grote auto hebben. En een prachtig huis. En een carrière waar anderen jaloers op zijn. Maar dan missen wij wel uw zegen. En dan is al ons bezit uiteindelijk een vet gemest worden. Tot de dag van onze eeuwige slachting. Daarom beden wij u niet om rijkdom, maar om een verbeurde zegen. Helpt u de mannen en de vaders in het goddelijk beroep. Sterk onze moeders. Het is een tijd als waar dat er helaas soms noodzakelijk gearbeid moet worden, ook door de moeders. Maar Heere, mag het beperkt blijven tot het hoogst noodzakelijke. Omdat toch in de eerste plaats de rust, de reinheid, de regelmaat, de warmte en de liefde in de gezinnen mag worden geschonken door eigen moeder en vader. Naar de inzetting van onze huwelijksformulier. Dat een man in het zweet zijn aanschijns zijn brood zal eten. En dat de vrouw op haar huishouding goede acht zal slaan. Heere, wil ons samen gedenken in welk beroep we ook werkzaam zijn. Op het land, op het kantoor, op het water, op de weg. Sommigen ook onder ons vanwege hun werk, soms zo vaak met allerlei verre reizen door de lucht. O God, bewaar ons. En dat we vanmiddag samen eerbiedig zouden luisteren naar uw woord. Niet in de eerste plaats hoe het met onze tent, ons huis, ons gezin is. Niet in de eerste plaats hoe het met onze put is, ons bedrijf, onze zaak, onze arbeid. Maar Heere, hoe is het met het altaar en het leven in de afhankelijkheid van u? Mag er voor ons allemaal vanmiddag een boodschap zijn? Dat onze grootste vraag voor het eerst of opnieuw de levensvraag zou mogen zijn. En hoe is het met het lam en het bloed en de gerechtigheid van Christus in mijn leven? O, wederbaar ons door uw geest. Ontdek, ontgrond, ontkleed, maak. In een weg van recht plaats voor uzelf, door uzelf. En dat de grootste nood vanmiddag op de biddag eens mocht worden, niet hoe kom ik de tijd tussen maart en november weer door. Maar dat het eens wegen mocht, hoe kom ik de tijd uit. En dat kan ook in dit seizoen. Niet alleen voor oude mensen, maar ook in de kracht van het leven en voor kinderen. Mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gerechtvaardigd verschijnen voor God. Zegen in dat opzicht ook de zaaiers die elke keer weer uitgaan. In de gezinnen, op de scholen, in de kerk. De bediening van uw woord, de leesdiensten. O, stel het toch tot een eeuwige zegen. En dat al het zaad niet zou vallen alleen bij de weg. Misschien nog tussen de doornen en op de steenachtige plaatsen. Maar, o Heere, dat er nog wat vallen mocht in een door u wel toebereide hartenakker. Waar het vruchten mag dragen. In de diepte. Maar ook vruchten zo mogen openbaren van de vreze God. Heere, ontfermt u over dit volk. Er zijn er die ook in rouw en droefheid dit seizoen weer ingaan. Er zijn er met zorg en ziekte. Misschien wel ongeneeslijk ziek. Die misschien zeker weten dat het de laatste biddag zal zijn. O, dat dan een biddag mag zijn als de blinde Bartimeus. O, zone Davids, ontfermt u mij. Gedenk, Heere, wat geen werk heeft, wat niet meer werken hoeft. Gedenk, wat door ziekte verhinderd is. Om op school hun weg te gaan, in de praktijk van alle dag de arbeid te verrichten. Sterk wat moeilijk is in opvoeding, waar misschien spanningen zijn op het werk, waar we zorgen hebben over onze financiën, stille verborgen armoede, kan ook onder ons geleden worden. Heere, gedenk in al die zorg. Zouden we mogen leren wat Isaac leren mocht. Doch gij, mijn ziel, het ga zo te wil, stel u gerust. Zwijg, Gode, stil, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Denk aan de broeders van de raad der kerk. Denk aan deze herderloze kudde alweer bijna 4 jaar. Gedenk aan de weduwe van onze broeder. Sterk ze met al de weduwe van uw knechten. Wees met onze stokoude broeder Mijners verbonden aan dit volk. Heere, hij heeft ook in de achterliggende maanden een beslissing moeten nemen. Daar mocht hij rust op krijgen. Het moet ook ingeleefd worden. Doet hem veel uitzien naar die dag. Dat hij beginnen mag om te dienen. Zoals hij het nog nooit gedaan heeft. En waar nog geen einde meer aan komt. Heere, ziet in gunst op al onze medebroeders neer, ook vanmiddag. Op een dag van afzondering, bede, boetedag. Breng ons mijn land en volk in de schuld. Gedenk in de toon des ontfermens. Sterk ons andermaal als we uw woord vanmiddag overdenken. Schenk ook lichaamskracht. Zielsvermogens dopening uw getuigenis. Wil de duivel die op en onder de kansel de trouwe kerkganger is altijd weer. Weren en keren. Help koster en organist, en dat de uitgangen van ons samen zijn, juichen mochten tot uw eer. Wij smeken u al deze dingen, in het aangezicht van uw lieve zoon die altijd leeft, om voor zijn kerk te bidden, om Jezus wil. Amen. Dan samen zingen, gemeente, uit de 84ste psalm. 84, 2 en 3. Zelfs vinden muizen huis, o Heere, de zwaal, u legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En ook het derde. Onder het zingen van deze 2 psalmversen wordt er gecollecteerd. De eerste collect is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is een rondgang voor de aflossing van de schuld op dit kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. En ik deel gelijk mee. Dan kan ik dat straks niet vergeten. Dat zondagmorgen de dienst niet om 10 uur begint. Maar om 9:30. Dus zondagochtend hebben we om 9:30 kerk. We zingen nu 84. De versen 2 en 3. Geliefden, de tekstwoorden voor deze middag vindt u in het u voorgelezen Genesis 26. Vooral het 25e vers vraagt onze aandacht. Genesis 26, vers 25, deze woorden. Toen bouwde hij, namelijk Isaac, daar een altaar. En riep de naam des Heren aan. En hij sloeg al daar, namelijk bij het altaar, zijn tent op. En Isaaks knechten groeven daar, opnieuw bij het altaar, een put. Tot zover. Het gaat vanmiddag, voordat ik de punten aflees, kinderen, eigenlijk om drie woordjes. Om het altaar, om de tent en dat derde woord weet je nu wel, de put. De put, dat heeft alles te maken met ons werk. Of dat nou op school is of op kantoor, je vader nou directeur is. Of dat hij bij een baas werkt, tent. Dat is, u mag ook zeggen, het maatschappelijke leven. Punt. De tent, dat is ons huis. Toen woonden ze in tenten, nu hebben we huizen. Dat heeft alles te maken met het gezinsleven. En u voelt allemaal het belangrijkste, dat is het altaar. Dat is de dienst van de Heer. En op deze middag gaan we erover nadenken hoe met de dienst van de Heer is in ons leven. En hoe die dienst des Heeren een plek heeft in onze tent, het huiselijk leven. En hoe de dienst des Heeren een plaats heeft bij de put, in ons maatschappelijk dagelijks werk. We schrijven onder deze tekst Isaac te Berseba. Er zijn drie gedachten. We letten eerst op zijn aankomst en zijn godsontmoeting. Dat is het verband. Toen. Vervolgens staan we stil bij zijn altaar en zijn gebed. Riep hij, bouwde hij al daar een altaar en riep de naam des Heren aan. En tenslotte staan we stil bij zijn tent en bij zijn put. En hij sloeg al daar zijn tent op en Isaaks knechten groeven daar een put. Dus Isaac te Berseba, zijn aankomst en zijn godsontmoeting. In de tweede plaats zijn altaar en zijn gebed. En in de derde plaats zijn tent en zijn put. En dan geven de Heer ons samen in luisteren en in spreken de onmisbare leiding en inkomst van zijn Heilige Geest. Geliefden, er ligt niet zo'n makkelijke tijd in het leven van Isaac achter. Dat was deels zijn eigen schuld. Hoe de Moreë is gaan lezen dat Isaac een plekje kreeg in Gerar. En daar is hij begonnen om met liegen en bedriegen zijn weg te gaan. Ik weet niet of u dat ook van plan bent op het in het nieuwe jaar zou doen met liegen en bedriegen. Dat doen we nog alles, hè. Er wordt wat gelogen en bedrogen in de handel. We liegen en bedriegen soms wat als we aan het spieken zijn op school. We zijn niet eerlijk als we tegen vader of moeder zeggen, we zijn daar of daar geweest. Dat hebben we niet gedaan. Er wordt wat gelogen en bedrogen in verkeringstijd en soms ook in het huwelijk, als we niet eerlijk zijn als man tegenover de vrouw. Nou gemeente, maar liegen en bedriegen is Gods zegen niet te verwachten. Niet in je handel, niet in je gezin, niet in je persoonlijke leven. Dat blijkt ook. Maar als die Isaac zijn schuld beleden heeft, dat hij inderdaad gewoon met die Rebecca getrouwd is en dat helemaal zijn zuster niet is, als die op zijn plek gebracht is, gemeente, weet u dat in het houden van Gods geboden ook uitwendig zegen ligt. Niet genoeg voor de eeuwigheid, dat weet ik wel. Maar in het houden van Gods geboden ligt zegen. Beter 20 euro minder zonder liegen bij elkaar gehaald. Want daar kun je zegen op verwachten. Dan 40 euro met liegen bij elkaar gehaald. Dat is nooit tot een zegen. Het maakt je hoogstens vet. Tot de dag van je eeuwige slachting, zegt een van de psalmen. De Heere die gaat die man zegenen. Vanaf vers 12 is dat aan u voorgelezen. Ik ga daar niet zo breed op in. Maar zijn land heeft 100 maten aan opbrengst. Dat is veel. Die man wordt groter en doorgaans groter. Zeer groot. Hij heeft een groot gezinde, staat er in vers 14. Dat betekent niet dat hij een groot gezin heeft, want Isaac heeft twee kinderen. Maar dat betekent, zegt de kanttekening bij het woordje gezinde, hij heeft veel dienstvolk, hij heeft een grote brouwerij, akkers, wijngaarden, boomgaarden. En toch gemeente, het is geen makkelijke tijd. Want de Filistijnen maken zijn leven aan alle kanten moeilijk. Putten die hij graaft voor zijn vee, die stoppen ze achter zijn rug weer dicht. Ze zoeken ruzie. gegeven moment zijn er twee putten gegraven in vers 20 en 21. En die geven ze maar de naam Esek en Sitna. Dat betekent twist en haat. Die man die heeft geen makkelijke weg achter de rug. Eigenlijk jagen de Filistijnen uit jaloersheid, omdat hij zo'n groot gezegend bedrijf heeft, eigenlijk jagen de Filistijnen hem steeds verder bij Gerar vandaan. Op het eindgemeente is hij in Berseba aangekomen. Dat is de tekst voor vanmiddag. Isaac te Berseba. Dat ligt helemaal in de zuidpunt van het land Kanaan, vlakbij de woestijn. Nou, niet direct een aangename plaats voor het vee. Dat is nou niet een plek waar het gewas zo heerlijk zal kan groeien. Dat is nou niet een plek waar je direct rijk zal worden. Komt die man in Berseba. Voordat we daar nou gaan bij stilstaan, één ding. U hebt die broeder daarvoor horen lezen. Heb u in al die versen van 12 tot 23... die Isaac één keer horen klagen? Is het u niet opgevallen dat hij iedere keer de minste is, wegtrekt, in de ruzie niet voortgaat, put die ze dichtgooien, weer niet eigenhandig als rechter spelend weer opengraaft? Nee, gemeente, in die moeilijke weg buigt die man onder de onbegrepen weg van God. Ik weet niet wat 2019 ons brengt. U hoopt natuurlijk allemaal voorspoed. Maar ben u denk ook vanmiddag van naar de kerk te komen om te bidden of tegen toch alsjeblieft je diploma wil laten halen, of je over mag gaan en of je zaak nog een beetje goed mag lopen. Liefst een beetje een groter huis misschien kopen volgend jaar. En je hebt misschien ook al eens op je bankrekening gekeken of er nog een auto af kan die nog weer net 5000 euro duurder is. Gemeente, die man die mag ook als het allemaal tegen zit, stil achter de Heere aankomen. Ik hoop als de tegenspoed van het jaar komt, dat we stil achter de Heere aan mogen komen. Dat is ook zegenen. Misschien is dat wel een veel grotere zegen als je stil achter de Heere mag komen, dan als je auto weer een keer vervangen kan worden en dat je een ander huis kan kopen. En misschien is dat wel veel meer zegen als we stil achter de Heere mogen aankomen. Is het zuur? Is het zoet? Wat de Heere doet is goed. Heb u die plekjes wel eens dat ik met God eens ben? Dat is eigenlijk genade, gemeend. Je kunt er wel eens gelaten onder zijn. Het zijn geen mensen die het je aandoen. Maar dat is hij als een mens echt onvoorwaardelijk onder God buigen mag. Dat is eigenlijk genade. Hoe lang is het geleden, volk? Nee, niet dat we genade kregen, maar dat we buigen mochten. En dat genade in dat buigende leven in beoefening was. Dan komt die man in Berseba. Het is avond, kinderen. Moeten we het ons gewoon maar zo voorstellen. Isaac, Rebecca, twee jongens, Esau en Jacob, 15 jaar oud. We zouden in onze tijd zeggen pubers. En dan komen al die knechten, schapen, koeien, geiten, dat hele gezin de. En ja, nou is er geen tijd meer om de tenten op te slaan. Is geen tijd meer om een put te graven. Het is avond, wordt eerst nacht. Bij ons zou dat natuurlijk niet kunnen. Het land van de Bijbel wel. Ze hebben zich allemaal uitgestrekt daar onder de open, blote hemel. Ze hebben geslapen. En nou is het ochtend. Ja. Maar voordat het ochtend wordt, gebeurt er iets heel bijzonders. Zijn aankomst in Berseba is een godsontmoeting. Terwijl al die mensen daar liggen te slapen. Rebecca, Jacob, Esau, de knechten, de dienstmaagden, de schapen, de koeien, de geiten. Dan verschijnt de Heere aan Isaac. Die man die ontvangt, opgejaagd weken, maanden lang. Die man die ontvangt na een hele moeilijke, onbegrepen weg. Die man die daarvoor door leugen en bedrog de Heere zo aan zijn plaats gelaten had. Eigen bescherming gezocht had. Die man, gemeente, ontvangt in zijn leven opnieuw een godsontmoeting. En dan zegt de Heere maar een paar zinnetjes tegen die man. Hij zegt in de eerste plaats, vrees niet. Alsof de Heere zegt, nou hoef je van die Filistijnen en al die mensen die het moeilijk maken, daar hoef je nou niet voor te vrezen. En luister eens, ik ben met u en ik zal u zegenen. Weet je waarom ik dat doe? Om Abrahams, mijn knechts wil. Dat moet ik natuurlijk uitleggen. Want God zegent de mens natuurlijk nooit omdat hij zo'n lieve vader of opa heeft. God zegent de mens ook niet, al heeft hij een bekeerde vader of opa. Nee, om Abraham, mijn knechts wil, dan zegt de kanttekening, dat is om het verbond wat ik met hem gemaakt heb. Ik zegen je om het genadeverbond. Ik zegen je omdat de Vader zijn welbehagen volvoert. Omdat de Zoon een vloek werd, Christus. En daarom zal de Heilige Geest je zegeningen schenken. Een verbondszegen uit een drie. Enige God, ik ben met u en ik zal u zegenen. Dat is een wonder, gemeente. Daar had Isaac niet op gerekend. Dat is nou het eenzijdige van Gods opzoekende genade. En nou hoef je niet allemaal zo'n ontmoeting in de nacht te hebben, gemeente, maar het is wel de grootste vraag vanmiddag of u in uw leven ook een godsontmoeting kent. Dat God u ontmoet heeft, dat God u stilgezet heeft. Dat God zalig maken tot u en jou gesproken heeft. Daar komt het op aan, gemeente. We kunnen heel veel vanmiddag ook nog spreken over middag en het jaarseizoen. Dat komt zo hoor, want dat hoort er ook bij vanmiddag. Dat vraagt bijzonder aandacht. Maar eerst de belangrijkste vraag. Kent u een godsontmoeting? En volk van God, wanneer hebben we de laatste godsontmoeting gehad? Ik vraag niet wanneer u het laatste man hebt mogen rapen, want dat viel elke dag. Onderhouden de genade is een grote genade, maar wanneer hebben we nog eens een godsontmoeting gehad? Dat de Heere werkelijk, kennelijk, in uw leven, door zijn woord en geest, u verscheen, ontdekkend, schamend, bemoedigend, vertroostend, onderwijzend. Ik ben met u. Ik zal u zegenen. Wat een wonderlijke nacht. Daar zou je het jaarseizoen mee door kunnen. Daar kun je het leven zelfs mee uit. Steren die twee dingen in je leven tot wederbarende genade om Jezus wil in je leven waarmaakt. Ik ben met u. Ja, want in onze diepe val zijn wij tegen God en daarom is God ook tegen ons. Dus het is een eeuwig wonder wat hier staat. Dat is een verbondszegen van de verbondsgod om de verbondsmiddelaar door het werk van woord en geest. Ik ben met u. En wij hebben samen in Adam de vloek en het oordeel verdiend. Aardrijk om ons het wil vervloekt. Doornen en disselen brengt het voort. Ook in 2019. En wat een wonder als hij dan zegen ontvangen mag. Zijn aankomst. en zijn godsontmoeting. Moet nodig aan mijn tweede gedachte. We letten op zijn altaar en zijn gebed. Toen, voor het ochtend gemeente. En dan moet u eens voorstellen hoe het in die ochtend was. Een beetje zoals in u en mijn gezin. Soms ochtends om 1:00 of 6:00, 6:30, 7:00. De een moet in de douche en de ander die moet gauw naar school. En de derde moet zijn trein halen en de volgende de fiets. En oh ja, het regent ook nog maar, kun je hem even brengen? Daar staan al die mensen, gemeente. Die twee jongens die willen graag de tent. Rebecca die wil graag de tent en die wil voor het eten gaan zorgen. Die dieren die zijn aan het loeien, aan het blaten, aan het mekkeren. Die knechten moeten aan het werk en ja, dat is geld. En je laat je personeel niet zomaar 1/2 uur voor niks in de kantine zitten. Wat een drukte. Nee, die man die had nog geen last van piepende mobiels en ook nog niet van telefonen die gingen. Dat is natuurlijk een beetje anders dan in onze tijd. Maar u kunt het zich wel voorstellen. Ik teken misschien hoe het bij u gaat, soms om 1:00 of 7:00. Hoop drukte. Hoop onrust. Het is maandagmorgen. We moeten op. En daar zijn we vandaag een zegen over aan het vragen. En wat doet die Isaac dan? Wat doet die Isaac gemeente? Het eerste wat die man doet, dat is niet zijn tent opslaan. Dat is niet een put graven. Het eerste wat die man doet, dat is een altaar bouwen. En bij dat altaar buigt hij zijn knieën. Maar dat is heel concreet gemeend. Ik kom op dat altaar zo even terug. Maar die man die buigt zijn knieën en riep de naam des Heren aan. Doe dat ook 's ochtends voordat je naar school gaat? Nou, dat heeft mijn moeder me nooit geleerd, zei pas iemand tegen me. Nou, dan moet u ermee beginnen. Dan moet jij ermee beginnen. 'S ochtends, eerst op je knieën, toch, moeder, vader, eerst op je knieën, lieve kinderen, of met z'n allen aan de tafel, Bijbel open, het gebed gedaan, in afhankelijkheid van de Heere de dag beginnen, het altaar. Wat betekent nou eigenlijk het altaar? Na die wondere godsontmoeting. God is weer de eerste. Mag die man in erkentelijkheid een offer, een dankoffer brengen daar in Berseba. Waar die door God gebracht is. En wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal mijn trouw verzellen met mijn raad. Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Zo zongen we zojuist een offer brengen. Gemeente, het offer was in die tijd de kern van de godsdienst. Je had geen kerk. Je had geen dominee. Je had geen ouderlingen, geen diakenen. Maar in die tijd bestond de dienst des Heren uit het altaar. En wat gebeurde daar bij het altaar, gemeente? Ga maar mee. Loop je maar mee, jongens en meisjes. Misschien hebben Isaac. Misschien hebben Jacob en Esau en met Isaac meegelopen. Ze lopen naar die blatende schapen. En daar wordt een. Daar wordt een schaap, zit geen gebrek aan. Daar wordt een schaap of een lam uit die kudde genomen. Kijk eens. En daar flikkert in dat vroege morgen zonnelicht. Flikkert het mes in de handen van Isaac. Het duurt niet lang of dat beestje dat heeft dat mes in zijn lijf. Dat mes dat hoort eigenlijk in het lijf van Isaac. Dat hoort eigenlijk in u en in mijn hart. We verdienen om onze zonde de dood. Elke keer als er een dier geslacht werd bij het altaar, gemeente, dan moest dat mes om daar, dat is de kern van de godsdienst. Dan moest dat mes, dat moest eigenlijk in de offeraar. Ten dag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En wat een wonder, daar daalt dat mes niet in die offeraar, maar daar daalt dat mes in het lam. Daar vloeit het bloed. Daar wordt het offer der dankbaarheid de Heere toegebracht. O, zegt een kind, dat zijn de drie stukken. Dat klopt. Dat mes is stuk van de ellende. Mijn schuld en de dood. Dat bloed is stuk der verlossing. In Christus voor een doemwaardige zondaar. En daar stijgt de lieflijke reuk van het offer omhoog. Als een reukoffer van dankbaarheid. Kijk, gemeente, dat is de kern van de godsdienst. Dat is de kern van de prediking. Ja, dat is nou de vraag, gemeente, voordat we hard gaan werken van het jaar in ons gezin, in de tent. Voordat we weer putten gaan graven, bedrijven gaan stichten, hard aan het werk gaan op school. Nou, eerste vraag vanmiddag, hoe staat het in uw leven met het altaar? Hoe staat het nu met u en jou en mij op reis naar de eeuwigheid? Hoe is het met de kennis van mijn zonde? Hoe is het met het mes van Gods recht? Dat hoort ook bij de kern van de godsdienst. We leven in dagen, dan wil men maar van één ding weten. We willen alleen maar van Jezus weten. Ja, maar ho. Dat bloed dat vloeit pas als het mes zijn werk gedaan heeft. En Jezus krijgt toch alleen maar waarde voor een doemwaardig mensenkind. En hoe kun je nou God echt loven en danken? Als je alleen maar over Jezus spreekt zonder de zwarte achtergrond van ons bedorven Adamsbestaan, dan wordt dat dankbaar zijn toch een soort oppervlakkig iets. Er zit toch geen diepte in. Hier, eerst het mes, dan het bloed en dan het offer der dankbaarheid. Gemeente, dat is nou voor die Isaac het allerbelangrijkste. Zelfs in de vroege morgen, eerst het altaar. Is dat nou voor u, voor jou ook het belangrijkste? Mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Is dat nou het belangrijkste? En straks dan blijkt dat het belangrijkste, het mes, het bloed, het altaar, de dienst des Heren, het leven der genade, dat dat doortrekt in het leven in de tent en in het leven bij de put. Straks blijkt dat de dienst des Heren, dat het leven der genade alles te maken heeft, want al daar bij het altaar slaat hij zijn tent op met ons gezin. En dat het ook alles te maken heeft met hoe ik van het jaar in 2019 mijn werk doe op scholen, op de zaak. Want die put die wordt gegraven bij het altaar. En weet je wat ons nou nog zo opvalt, gemeente? Zie je daar die Isaac? Isaac is ondertussen 75. Was 40 toen hij trouwde met Rebecca. 20 jaar kinderloos geweest. Toen was hij 60. En die jongens die geboren zijn na 20 jaar, die tweeling, die zijn nu ongeveer 15. Dus die man is 75. En als hij daar dat mes neemt, en dat dier slacht en dat altaar bouwt en dat offer brengt. Zeg, kinderen, luister eens. Ja, dat is 50 jaar geleden ook gebeurd. Toen was hij 25. Zie hem daar lopen, samen met zijn oude vader. En lopen ze met z'n tweetjes op de berg Moria. Isaac heeft het hout op zijn nek. Vader Abraham heeft het mes in zijn hand en het vuur. En dan klinkt die vraag. Zeg, vader, het mes hebben we bij ons. En het vuur. En het hout. Maar waar is het lam? Het lam? Straks komen ze boven op die bergen. En dan zegt Abraham, dat is nou 50 jaar terug. Dan zegt Abraham, een lieve kind, dat lam ben jij. En dan gaat die Isaac op het altaar liggen. Ik had nooit gedaan, jij wel? Sterven? Gaat die Isaac op het hout liggen? Hij kan sterven. Heeft een nieuw hart, al jong. En dan gebeurt dat grote wonder. Voor het eerst misschien wel in zijn leven. Dat hij dat zo mag zien, dat weet ik niet. Kijk eens. Dan zit er een dier achter in die verwarde struiken. Die ram. En straks dan daalt dat mes niet in het hart van Isaac. Al heeft hij dat verdiend. En dan daalt dat mes in het hart van die ram. Daar vloeit het bloed. Kijk, gemeente, en of dat nou voor het eerst of al bij Isaac opnieuw was. Toen was hij 25 en toen heeft hij eenvoudig geleerd. Ik kan alleen maar als een doemwaardige zondaar leven bij het bloed van een ander. En dan wist die man 75 jaar. Zie dat een kind van God nooit zonder het lam. Nooit zonder het bloed kan. Zie je dat zelfs een kind van God al bij 75. Iedere keer opnieuw om der zonde wil het mes verdient. En wat is dan een wonder gemeente als het mes mag dalen in het lam. En het bloed vloeit tot leven van mijn ziel. Kijk, dat is nou gemeente het belangrijkste. Dat kun je wel onthouden hè. Ken je het mes? Ik verdien de dood. Ken je het bloed? Dat is leven. En weet je iets van dat dankoffer van ootmoed en verwondering? En dat is, die tekst had ik ook kunnen nemen vanmiddag. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dan komen ook de put. En ook de tent. Maar dat is het voornaamste. In uw leven ook op de middag? Is dat wat ons leven kenmerkt aan het begin van een nieuwjaarsseizoen? Eerst het altaar. En dan roept hij bij dat altaar de naam des Heren aan. We kunnen ons dat gewoon eenvoudig voorstellen, gemeente. Dan roept hij Isaac, die roept eerst zijn vrouw en zijn jongens en zijn personeel. En dan zitten ze met z'n allen in de kring. En dan, wat zegt hij dan? Sst, we doen het allemaal zachtjes. Gaat dat bij u thuis ook zo? Sst, we doen het zachtjes voor onszelf. Alsjeblieft toch niet. Ja, zegt u, maar dominee, u kunt makkelijk een kwartier bidden, maar dat kan ik niet. Gelukkig dat u het niet kunt, ik kan het ook niet, maar ik moet het wel doen. Daarom sta ik onder aan die kansel ook te bedelen of de Heer me helpen wil. U kunt ook niet, mijn vader, het is wel uw plicht, hè. Niet en zachtjes, maar heeft het gebed een plaats in onze gezinnen? Lukt dat nog bij de ochtendmaaltijd? Nou, misschien niet bij allemaal. In mijn gezin zelfs al niet. 'S middags? Dan is vader er niet. Dan is het uw taak aan moeder. kun u het ook niet. Ik hoop dat het nooit leert, maar dat het wel doet. En s'avonds? En ligt u nog als man en vrouw? S'avonds op je knieën? Of is het... Ik steek mijn hand ook in eigen boezem, hoor. Broeders, we hebben soms in het kerkelijke leven, dan moeten onze vrouwen soms ook alleen naar bed, hè. Soms 4 avonden in de week. Dat is niet altijd het beste. Kunnen we s'avonds samen onze knieën nog buigen? Als man en vrouw. Hier, die mangemeente die heeft voor zijn jongens, voor zijn vrouw, voor het personeel. Daar buigen ze in het openbaar hun knieën. En riepen de naam des Heren aan dat afhankelijke gebedsleven. Zijn altaar en zijn gebed. En dan? Ja, er zijn ook mensen die zijn zo geestelijk, die zijn te lui om te werken. Maar dat is ook niet goed, gemeente. Nee, als dan het altaar van de heerlijke offer rook aan het geuren is en als dan het gebed gedaan heeft. Ja, dan gebeurt wat wij nu eerst gaan zingen. Verleen ons na genoten rust opnieuw. Gezondheid, kracht en lust. Dat lichaam door de slaap verkwikt. Zich weder tot de arbeid schikt. Dat wij ons ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst ons werk bekroont. Uw geest ons leidt. En in ons woont, dan gaan ze de... tent opzetten en de put graven. Dat is mijn derde gedachte. We zingen eerst uit de morgenzang 2 en 3. Berseba overdachte zijn aankomst en zijn godsontmoeting. Ze stonden stil bij zijn altaar en zijn gebed. En u gelooft toch ook niet, gemeente, dat hij gauw het Heere zegen deze spijs heeft afgeraffeld of het onze vader. Nee, gemeente, die man die heeft in alle eenvoudigheid geprobeerd. oneerbiedig een vrij gebed te doen. Vaders, mannen, moeders. Dat is echt een taak. Dat is niet alleen voor de ouderlingen op school. Of op de, in de kerk. Dat is niet alleen voor het personeel op school. Wegen deze dingen. Is het godsdienstige afhankelijke gebedsleven. Het wezen van ons leven. En dan als het amen geklonken heeft, ik zeg het maar eerbiedig, dan slaan ze eerst de tent op. En dan de put. Die tent, dat is het huiselijke leven. En die put, dat is het maatschappelijke leven. Als de eerste les op de middag. Wat hebt u eerst opgeslagen, je put of je tent? Er zijn mensen, daar is ter werk ongeveer ter leven. Ik moet vanmiddag op de kansel ook mezelf aanspreken. Hoor. Dus het doet niet alleen u, ook mezelf. Dat is het ambtelijke leven. Als we alle uren van ons werk en van ons ambt bij elkaar optellen en we gaan er dan af. We gaan dan kijken hoeveel uren we nog in het gezin zijn. Ik denk dat u zich net zo schuldig voelt als mij. Hoe is dat met u? 'S Ochtends om 6 uur eruit, 's avonds om 6 uur thuis, nog een beetje bijbeunen 's avonds. Hoe is dat? Of gaat vader er om 6 uur uit en komt hij om 6 uur thuis en moeder om 6:30 er weer uit en s'avonds om 11 uur. Want ja, we moeten ook nog een beetje. Tweede vakantie, derde auto. 15 jaar geleden dan waarschuwde ik op een hele scherpe wijze tegen alle werkende moeders. Ik ben daar wel wat voorzichtiger mee geworden, want ik zie dat soms niet anders kan. Maar. Wat is nou het belangrijkste? Onze put of onze tent? Ik bedoel helemaal niet vanmiddag in de preek te zeggen dat de moeders nog maar één recht hebben. En dat is het aanrecht in de tent en voor de rest, dan mogen ze dat, dat bedoel ik niet. Maar wel, wat is ons gezin onze waard? En wat is de verhouding tussen gezin en put? Tussen ons gezinsleven en ons maatschappelijke leven. Dat is de eerste les. Moeten we allemaal over nadenken. En wat vooral om gaat, gemeente, in mijn laatste gedachte. Om dat woordje al daar en daar. Waar wordt nu die tent opgeslagen? Ze slaan die tent op. Bij het altaar. En waar graven ze nou die put? Een beeld van het maatschappelijke leven in die tijden. De put. Daar ontstond vaak een nederzetting bij zo'n put. Daar vond de arbeid plaats. Daar kwamen de handelslieden langs. Bij zo'n put, bij zo'n handels, bij zo'n put, bij zo'n nederzetting stopten ze. Daar vond de handel plaats. Daar werden de dingen gekocht en verkocht van elkaar. Je zou zeggen het maatschappelijke leven in het klein. Waar graven ze nou die put? Ook bij het altaar. In het gezin, gemeente, druppelde het godsdienstige leven van de zondag de overige 6 dagen binnen. En het maatschappelijke leven, je zaak, je bedrijf, je werk, je, daar was het te merken dat het in de buurt stond van het altaar. Zullen we het concreet maken? Loop je met me mee die tent binnen, jongens? Nou is die opgericht. Pinnen zijn in de grond geslagen. Moeder Rebecca die kan er werk gaan doen. Die jongens die hebben er eigen plekje weer. Ruik je het ook? Wat ruikt u? Wat ruik je in die tent toch? Inderdaad, daar ruik je de geur van het altaar. Dat dringt door dat tentdoek heen naar binnen toe. Wat ruiken we in onze huizen, gemeente? Ruiken we daar de geur van het altaar? Mag ik het zo zeggen? Ruiken we daar de geur van het beslag van Gods woord? Dieper? Ruiken we daar de geur van de vrezen des Heren? Of ruiken we in onze huizen de geur van de zonde, van de wereldgelijkvormigheid, van de eigenwillige godsdienst? Heeft in ons huis Gods woord nog beslag? Zoals het hier in die prachtige Statenvertaling die voor me ligt tot ons komt. Zo zegt de Heere. Ik heb dat vanmorgen thuis concreet gemaakt. Als het over de inrichting van ons huis gaat. Als het over onze kledingkast gaat. Als het over de aantal auto's gaan die op het erf van mijn huis staan. Is dat al, zo zegt de Heere, om als een vreemdeling hier beneden deze aarde te gebruiken, als niet misbruikende? En dat zou je natuurlijk heel horizontaal kunnen uitleggen, in een tijd waar alle aandacht is voor duurzaamheid. Hoe gaan we om met alles? Maar ook gewoon in de praktijk van alle dag, is er onder ons nog eenvoud? Zijn we nog tevreden? Is er nog? Of is het in onze gezinnen, als de zondagse deuren van Gods huis dicht zijn, is er dan in de tent maar één ding? Altijd meer en luxer en beter en groter en... Hoe is het op je kamer, jongelui? Geurt het altaar van het woord van God? Of is het mediagebruik op je slaapkamer? Zijn de filmpjes die je kijkt? Zijn de boeken die je leest? Zijn stank van de zonde? Is ons gezinsleven zo overwoekerd door het hier en het nu, dat we eigenlijk aan tafel helemaal niet meer hoeven te bidden? Heere, bewaart u ons en beschermt u ons en wilt u voor ons zorgen, want ja, we zijn verzekerd van wieg tot graf. We hebben eigenlijk God helemaal niet nodig. Als ik mijn auto in de prak krijg, ja prima, al is verzekerd, we krijgen zo een nieuwe. Voelt u, gemeente? Is er nog iets van dat afhankelijke leven in het gezin? En, kinderen des Heren, is er iets van die vreze Gods? Dat onze tent doortrokken is van, men hoort ter vromen tent weer galmen. Zing u nog wel eens een paar psalmen met uw kinderen. Val niet mee, zegt u, dominee, als je vier pubers aan tafel hebt, dan zing je met je vrouw. Er komt echter wel een tijd als ze de puberteit voorbij zijn en dan zingen ze ook weer mee. En ja, soms verdrietig zingen ze nooit meer, dat is ook waar. Dat verdriet is er ook, misschien ook wel bij u, maar niet nalaten. Je moet natuurlijk ook niet meer wachten totdat ze 15 zijn, want dan doen ze het natuurlijk nooit. Dan moet je beginnen als ze 5 maanden zijn. Dan zingt u alleen nog. Men hoort ter vromen tent weer galmen. Kom, voel u nou de taak van u als moeder in de tent. Voel u de taak van u als vader in de tent bij de geur van het altaar. Dan zal het toch u niet zwaar vallen als u nou zelf leeft bij het altaar, bij het bloed, bij het mes. Dan zal het u toch niet zwaar vallen om je kinderen, om je kleinkinderen erin voor te gaan. Als wij aan tafel bidden, leer ons vooroverdaad ons wachten, omdat we ons gedragen zoals het behoort, doen we ons het hemelse betrachten. En het gaat de hele maaltijd over geld en auto's en vakanties. En dan geloof je toch niet dat uw kinderen geloven dat wat u bidt de waarheid is? De geur, het is biddag toch, de geur van het altaar in de tent en de put. Ons schoolleven, ons zakelijk leven, onze handel. Ja, maar dominee, ja, zeg u het dus. Dan verwacht je toch niet dat ik morgen nog het op kantoor zeg, mensen, laten we allemaal eens met een gebedje beginnen. Nee, dat verwacht ik niet. Doe dat nou maar thuis. Maar wel is er in ons bezig zijn, in ons werk, of dat nou op school is, jongelui, of dat nou in ons bedrijf is, of dat nou op de zaak is, of je nou met je handen werkt, of dat je vooral veel talenten voor je, van je hoofd gekregen hebt, of je nou op kantoor zit, of dat je op de weg als chauffeur je weggaat, dat je misschien verre reizen moet maken. Maar is er nou bij dat alles de geur van het altaar? En ik weet het, er zijn mensen van u die werken op een plaats, dat wordt gevloekt en gespot en daar staat de muziek aan. Dat is niet altijd makkelijk, ik weet het. Zou Jozef het wel makkelijk gehad hebben op zijn werk? Zou Jozef het makkelijk gehad hebben op zijn werk? Die werkte, om dat nou zo eens te zeggen, en Jozef die werkte op een zaak en daar hadden ze niet zomaar een plaat aan de muur met een half naakte vrouw. Maar dat was er een die elke dag tegen hem zei, gewoon in levende lijven, kom dicht bij me. En wat zei die toen? Je moet toch een beetje meedoen. Je lacht toch ook een keertje mee op zondag, maandagochtend, dan doet er ook een keer mee met de voetbaluitslag en een schuine mop, dat doet het. Ja, je kan toch niet, dominee, toe maar, we kunnen toch niet leven alsof we nog 50 jaar terugleven. Zou ik zulke groot kwaad doen? Een zondige tegen God. Kijk gemeente, en nou hoef ik dat weer niet opnieuw te gaan herhalen, maar hoe bent u bezig met uw zaak, met uw bedrijf, met je werk? Is daar iets van dat allemaal meer en meer, of is daar iets van de geur, van de vreze des Heren, bij de put, rook men de geur van het altaar? Gemeente, het is 4 uur, het is tijd. Ik heb een vraag. Wat voor vraag? Hoe het bij je put is. Hoe het in je tent is. Ik heb eigenlijk maar 1 vraag. Hoe is het met je altaar? Hoe is het met het lam? Want er zit een erfdeel vanmiddag in de kerk. En die zegt, als er geen lam was, dan kon ik nooit bidden. Als er geen lam was, kon ik nooit de Heere vrezen. Als er geen lam was, dan kon ik nooit mijn kinderen goed van de Heere gaan laten spreken. Als er geen lam was, ik zou op mijn werk niet staande kunnen blijven. Als er geen lam was, dan zou ik als een schaap dwalend rond en opgaan in het hier en het nu. Alleen de dadelijke gemeenschap met het Lam geeft een afhankelijk leven, geeft een Godvrezend gezinsleven en geeft op je werk met Jozef een bewaard worden voor het kwaad. En daarom de eenvoudige vraag. Hebt u een lam? Want met minder dan het lam kunt u niet leven en sterven. Daar loopt die jonge Isaac. Nog één keer. 25 jaar. Vader, waar is het lam? En nou hoop ik dat u nooit geen rust krijgt, voordat u in een eerlijke weg geleerd hebt. God zal zich zelf ook voor mij een lam ten brandoffer voorzien. Amen. Heere des hemels en der aarde, het begint in het leven van uw kerk met een wonder. En het eindigt met een wonder. Want het zal altijd weer nodig zijn dat u zelf een lam ten brandoffer zal voorzien. U hebt het in de eeuwigheid gedaan. Het is in de volheid des tijds aangebracht. Maar het is zo nodig zielsbevindelijk dat het in het hart wordt uitgewerkt. Heere, dat we dan samen met die paar dingen. Hoe is het met mijn altaar en het gebed? Hoe is het met mijn tent? Hoe is het met mijn put? Dat we samen met die grote vragen naar huis gingen. Heere, ken ik het mes? Ken ik het bloed? Ken ik het dankoffer? O ten diepste, ken ik het lam? Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En wat baat het een mens, als zal hij heel de wereld gewinnen. En hij zou schade lijden aan zijn ziel. Ga met ons tot uw woning, door ons het woord van vanmiddag overdenken en herkauwen. Mag er in onze tent nog nagesproken worden over het altaar. En mag dat ook morgen blijken als we weer naar onze put gaan. Wat dat ook wezen mag, breng vanavond de gemeente opnieuw samen en sterk dan onze broeder. Die het woord Gods op deze bede- en boetedag zal overdenken. Hoor ons in den hemel in de erkentenis voor wat u schonk. Om Jezus wil. Amen. De nazang is van dat leven bij het altaar. In onze tent en in ons en bij onze put. Dat leven van welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en op het spoor der Godsvrucht wandelt, hem van harte zoekt met ingespannen krachten. 1 van 119 is onze nazang. plaats heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Ja.